Hallo en welkom bij het nieuws. Al hebben we het hier niet over migratie, play-offs of Vlaamse voorjaarklassiekers. Nee, in deze podcast praten wij over het onderwijsnieuws. Elke maand bespreek ik samen met onderwijspedagoog Pedro de Bruyker enkele opvallende onderwijsnieuwtjes. Van nieuwe wetenschappelijke inzichten, straffe onderwijsfeiten of opmerkelijke beleidsdaden. Alles kan hier de revue passeren. Welkom bij het onderwijsnieuws van de maand april. Dag Pedro.
Dag Rinke.
Alles goed? Dat is mijn eerste vraag altijd, hè? Dus deze keer ook.
Ja, ik denk het wel. De zon schijnt, het wordt zo eindelijk lente, het mag wel. En hoe gaat het met jou?
Ook goed. Ik wil, voordat we erin vliegen, twee nieuwtjes die deze maand gepasseerd zijn. Eentje heel recent, eentje al iets minder recent, ook wel een week geleden. Die toch misschien het vermelden waard zijn, vooraleer we aan onze keuzes beginnen. Vlaamse toetsen, denk ik een week geleden, twee weken geleden, zijn de eerste keer, voor de allereerste keer in Vlaanderen, in België, gestandaardiseerde, centrale Vlaamse toetsen afgenomen, als ik het zo mag omschrijven. Er is al heel veel over gezegd en geschreven, dus we gaan er ook niet te lang bij stilstaan, maar misschien gewoon even jouw take. Hoe revolutionair is dit?
Wel, ik heb het ik denk in de Humo ook gezegd. Dit is waarschijnlijk de grootste omwenteling in het Vlaamse onderwijs tijdens dit decennium. Maar we zullen de echte invloed pas veel later echt kunnen zien. En ik zeg dit neutraal. In die zin, ik zeg dit niet, het zal een positieve of een negatieve omwenteling zijn, omdat ik daar gewoon geen glazen bol over heb. Ik heb die echt laten vallen. Maar wat weten we? Dat het invoeren van dergelijke toetsen misschien zelfs meer invloed gaat hebben op het curriculum dan bijvoorbeeld nieuwe eindtermen of nieuwe minimumdoelen. Waarom? Omdat iedereen een stuk naar neigt om wat getest wordt, en zeker getest wordt als het gelinkt wordt aan kwaliteit bijvoorbeeld, dat je daar meer belang gaat aan hechten. Nu, dat kan goed zijn, ja, omdat we net op die basisvaardigheden niet zo goed scoren en dat het wel belangrijk is dat dat bijgespijkerd wordt. Maar dat kan ook voor een verenging van het curriculum zorgen, omdat dan meer tijd daar naartoe gaat en dan misschien andere zaken minder belangrijk beginnen te worden in de hoofden, onbewust, van het onderwijs. En ik weet niet in welke mate dit gaat spelen, want men heeft geprobeerd die toetsen echt relatief low stake te houden. Maar het is iets dat we moeten blijven opvolgen. Want voor alle duidelijkheid, en dat is iets dat ik een beetje te weinig hoor, onze toetsen zijn in die zin behoorlijk revolutionair. Niet enkel omdat je zo digitaal afgenomen worden, dat is ondertussen normaal, maar dat men echt gaat kijken naar voortgang. Ik bedoel, men heeft nu voor de eerste keer ze afgenomen, maar diezelfde groep gaat er binnen 2 jaar terug afleggen. En dan kun je groei zien. En dat vind ik wel een heel interessante.
Ik moet mij nou om niet te heel veel bijvragen te stellen, want dan wordt hier een podcast over Vlaams toetsen. Maar misschien nog één ding, die zijn ingevoerd om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Wanneer kunnen we hier eigenlijk resultaat van verwachten? Je zei het al net, als we onderwijs vooruitgang of voortgang willen zien, dan gaan we nog jaren moeten wachten tot we eigenlijk opvolgresultaten krijgen. Maar ook algemeen, bijvoorbeeld wiskunde, daar wordt niet altijd elk deel van getest. Dus dat is de verwachting dat die nog wel eventjes zal duren voor we er echt, laten we zeggen, impact van voelen?
Als we gaan kijken naar wanneer gaan we het effect daarvan zien, bij alles wat we nu doen, dan duurt het jaar geleden dat je dat ziet in een PISA-test, ietsje minder lang in een PIRLS-test. Maar ook wat niet onbelangrijk is om te beseffen, is dat we in feite nu wat we noemen een nulmeting krijgen. Dus we krijgen in feite een soort van baseline en alle andere testen gaan daarmee vergeleken worden de komende jaren. Dus dan op basis van bijvoorbeeld de vergelijking met volgend jaar, dat zou zeer oneerlijk zijn. Want je kan, ik bedoel, dat kan al een kleine fluctuatie zijn. Als we bijvoorbeeld volgend jaar beter zijn, dat kan ook gewoon zijn omdat op dat moment mensen er al meer gewoon waren, dat er minder kinderziekten waren, minder stress. Als ze slechter zijn, dat kan 10, 20, 30 redenen hebben. Als je een reeks gedaan hebt, dan kun je al wat meer evolutie beginnen waarnemen, hopelijk.
Het tweede wat ik wil aanstippen kwam vandaag onder meer in het nieuws. En wij nemen op 29 april. De mensen gaan dit pas een weekje later horen. Maar 700 kinderen hebben de melding gekregen dat er volgend jaar geen plek voor hen zal zijn in het buitengewoon onderwijs in Antwerpen. 700, alleen al in Antwerpen. Ik voel daar heel veel bij. En misschien is schaamte een van de dingen daarbij dat ik denk van, we zijn zo'n welvarend land. We hebben zoveel rijkdom, zoveel middelen, zoveel welvaart. En we kunnen inderdaad nadenken over onderwijs en hoe het georganiseerd is, maar een school of een plek bieden aan elk kind zou toch een minimum moeten zijn. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt.
Ja, ik heb veel gelijkaardige gevoelens. Maar er zal ook nog misschien een ander gevoel bij zijn die andere mensen misschien minder hebben. Namelijk, dit is iets dat we hadden kunnen weten. Dit is iets dat we hadden kunnen zien aankomen. Waarom? Omdat we zitten nu met een algemene krapte op de arbeidsmarkt. En gespecialiseerde hulp hebben we op alle vlakken tekort. Als we gaan kijken naar de gezondheidszorg, heb je op vele vlakken wachtlijsten. En tegelijkertijd, terwijl dat we aan de ene kant de bedoeling hadden van inclusief meer te werken, en dat deels gebeurt, maar ook een groep blijkt nu ja, daar niet echt zijn gading in vindt. Maar je hebt heel veel mensen nodig en je hebt een leraartekort, maar je hebt ook zorgverleners tekort. Op dit moment hebben we in feite van alles een tekort. En ik denk dat we heel goed moeten nadenken, maar dan als samenleving, over de algemene krapte op de arbeidsmarkt. Onder andere deze maand heeft Jan Denies daar ook iets over geschreven. In feite, als we kijken naar Vlaanderen, dan zitten we met een bijna volledige bevolking die kan werken, die werkt. Dus wij kunnen wel zeggen van, we moeten meer mensen in het basisonderwijs hebben voor gespecialiseerde hulp. Maar die moeten er zijn, hè. En ja, dat is voor mij een... Ik denk dat iets is voor mensen slimmer dan mij, want moest ik het oplossing weten, dan zou ik ze nu zeggen en wordt het de meest beluisterde podcast ever. Maar ik heb geen oplossing daarvoor. Maar ik denk dat we daar collectief wel moeten over nadenken. Vooral omdat dat op alle mogelijke domeinen speelt. Als ik hoor, mag dat even om af te ronden, dat men weet nu in Nederland dat het leraartekort in Nederland de komende 20 jaar gaat duren. Dat het niet gaat verbeteren. Gewoon als je kijkt naar demografische prognoses. Ja, dit is ook een uitloper van dat tekort. En ik denk echt waar dat we gaan moeten nadenken. Hoe pakken we dit aan? Waar leggen we onze prioriteiten? En ja, ik denk dat er hier net een hele grote prioriteit genoemd is. Maar dat is een persoonlijke mening.
Oké. Het eerste artikel, of het eerste waar we het over willen hebben, gaat over tutoring. Mag ik zeggen dat tutoring zo'n beetje de holy grail is van het onderwijs, namelijk iets dat gigantisch effectief is, dat heel hard werkt, dat een tijd en geld kost natuurlijk, hè, want het is een soort van één-op-één onderwijs, maar het is een manier om verschillen tussen kinderen weg te werken.
Wel, we weten al dat in dit geval heel specifieke vorm van tutoring, namelijk peer-tutoring, waarbij dat de eigen klasgenoten of soms misschien ietsje oudere kinderen, jongere kinderen of kinderen die het wat minder goed doen, gaan helpen. En we weten uit onderzoek van 2017, een meta-analyse van Dietrich van de collega's, we weten dat dat kan helpen om de ongelijkheid weg te werken. Maar toen waren er al waarschuwingen van, oh, het kan ook misgaan. En dat blijkt ook uit een nieuwe studie. Een studie in het basisonderwijs, waarbij peer-tutoring gebruikt werd, maar waarbij je zag, als de kinderen daar minder in begeleid worden, minder in opgeleid zijn, dat fout kan gaan en dat de ongelijkheid net kan vergroten. Op een subtiele manier, maar wel een cruciale manier. Namelijk, als de tutoren, dus de sterkere leerlingen of de wat oudere leerlingen, merken dat het kind dat ze begeleiden, of de kinderen die ze begeleiden, wel slim genoeg zijn en er wel genoeg mee weg kunnen, dan zullen die ook een uitdagende vraag stellen. Maar, als zij het idee hebben van, ja, dat kind heeft er heel veel moeite mee, dat gaat niet lukken, dan gaven ze het antwoord. En dat is wel heel belangrijk. Waarom? Omdat door het antwoord te geven, moet het kind dat ze begeleiden niet nadenken. Waardoor dat het kind niet gaat leren. En daardoor besluit de onderzoeker dat de verschillen tussen sterke en zwakke kinderen door peer-tutoring gaan vergroten. Wat natuurlijk niet de bedoeling is. Het is dus een heel belangrijke oproep om de kinderen, als je peer-tutoring gebruikt, het is dus niet tegen peer-tutoring, maar dat je genoeg hen gaat begeleiden in dit proces.
Is het dan hetzelfde proces als vaak bij leerkrachten ook wel gebeurt? Dat je bijvoorbeeld kinderen waarvan je denkt, oeh, die gaat dat niet weten, bijvoorbeeld minder aan het woord laat of heel snel gaat helpen of het antwoord inderdaad al gaat voorzeggen. Een soort van Pygmalion-effect, ik weet niet wat dat juiste benaming is. Self-fulfilling prophecy-achtig gegeven zo.
Self-fulfilling prophecy is daar een stukje, ja, dat zou er kunnen meespelen. We weten ook uit praktijken van onderwijsassistenten, dat daar ook op dat vlak fouten kunnen gemaakt worden. Soms zijn mensen die kinderen begeleiden, en dat, als je deze quote er alleen uithaalt, dan word ik echt het grootste monster, maar soms zijn ze te lief. Maar uitdagen, ja, we kennen allemaal de zone van naaste ontwikkeling, maar voor de zone van naaste ontwikkeling, dan heb je ook een uitdaging nodig, die als een uitdaging ervaren wordt, maar met een klein beetje hulp kan bereikt worden. En een klein beetje hulp is dan niet het antwoord geven.
Mm-hmm. Je moet eigenlijk die desirable difficulty, als een kind een ander kind helpt, dan kan die dat soms te veel wegnemen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
Ja, en vooral ook weer net bij de kinderen die dat meest nodig hebben. En dat is wel een heel belangrijk aandachtspunt.
Want peer tutoring, misschien even... Gaat dat dan ook over bijvoorbeeld dat je zegt van ja, we gaan de sterke kindjes zet ik even bij de zwakke kindjes om elkaar wat te helpen? Dat is ook al peer tutoring of gaat het echt over georganiseerd?
Nee, dat is ook al een vorm van peer tutoring. En daarvan weten we dat dit in goede omstandigheden, strak geleid door de leerkracht, echt kan werken. Maar we weten dus ook, als je dat niet goed doet, dat het een omgekeerd effect heeft. En ik heb daar de voorbije jaren, ik heb zelf onderzoek naar de tutoring gedaan. Maar ik heb ook met veel ouders en leerkrachten gesproken. Eén ding is daar ook wel belangrijk in. Laat die kinderen niet altijd dezelfde kinderen andere kinderen moeten helpen. Want anders blijft de uitdaging voor hen ook een stukje achterwege. Voor die sterke leerling, als zij heel de tijd ook meester of juf moeten spelen, dat is een paar keer leuk, maar als dat een hele tijd bijna een job wordt, dat is ook niet de bedoeling. Maar het is wel een gericht middel dat je kan inzetten.
Maar je moet ze dus sturen en echt zeggen van kijk, je mag hen helpen, of je moet hen helpen, maar je mag het niet oplossen voor hen. Je moet hen ondersteunen eigenlijk en niet... Je mag niet het blad afpakken en zeggen, zal ik het wel invullen, want jij weet het niet.
Nee, dat vooral niet.
Oké, we gaan voor het tweede gaan we naar... Ja, ik zal het anders zeggen. Jij bent naar Connecticut geweest, naar Research at in moet ik ook Greenwich zeggen? Of is het Greenwich? Omdat het dan...
is Greenwich.
Ah, Greenwich, ja. Well, dat is de uitspraak. Je was daar enerzijds om zelf keynote te geven en te spreken, maar ook om een sessie te volgen. En nu komt weer een moeilijke naam van Ido Davidesco. Mag ik het zo zeggen?
Ja, dank je dat jij me uitgesproken hebt.
een neurowetenschapper, en dat is misschien wel apart om die even in een podcast over onderwijs erbij te halen, maar hij bracht wel een verhaal over onderwijs. Wat voor verhaal bracht hij?
Ja, wel, onderzoek gaat vooruit. En dat geldt ook voor neuroonderzoek. En ik heb vaak ook in lezingen gezegd dat een beperking is dat je bij veel breinonderzoek, als je iedereen in zo'n scanner moet rollen, dat interactie met anderen, dat dit een moeilijk gegeven is en een duur gegeven is. Nu, ja, hij gaat daadwerkelijk de klas in en hij zet op alle kinderen effectief een soort van muts om die hersenactiviteit in kaart te brengen. Dat is natuurlijk veel minder gedetailleerd dan wat je kan doen in een labo-setting. Maar hij wil net gaan kijken, en dat is voor mij een belangrijke, naar de interactie tussen kinderen onderling, bijvoorbeeld ook in groepswerk. Hij heeft kinderen gekeken die samen groepswerk doen. Maar ook interactie met de leerkracht. Om dan te kijken van, ja, hoe zit dat met die hersengolven? In welke mate kunnen we daar iets zien? En het grappige is, er is iets te zien. En hij heeft vastgesteld dat als er een soort van flow gebeurt, dat bijvoorbeeld die hersengolven van de klas en van de leerkracht meer in sync zijn. Nu, vooraleer dat mensen nu beginnen te denken van oké, we gaan dus in de klas allemaal zo mutsen opzetten en we gaan meten of we in sync zijn. Hold your horses. Want dit is het begin En die man zegt ook, ja, een van de redenen waarom dat hij op die conferentie was, om aan leerkrachten en andere wetenschappers te vragen, werk met mij samen. Want wij zitten hier aan het begin. Ik ga hier geen grote conclusie zetten. Ga niet naar buiten met het idee van wij moeten in sync zijn. We hebben onze kinderen, want anders zijn ze niks aan het leren. Want het grappige is direct daarover dat een ander onderzoek dat ondertussen ook al een stukje extreem genuanceerd heeft. Hij wil daar meer gaan kijken wat we op die manier kunnen zien van de interacties en welke invloed dat op het brein heeft om nog meer te begrijpen wat er speelt. En als we meer begrijpen wat er speelt, dan kunnen we die inzichten gebruiken om meer te laten leren. Dus we zitten nog altijd aan het begin, maar voor mij was het wel een heel interessante stap om echt naar die interactie in de klas te gaan kijken en wat dit doet, niet met één brein, maar met heel veel verschillende breinen samen. Maar om een idee te geven, zo één toesteltje, en je hebt er dan direct wel een pak nodig, een draadloos toestel, dat is $800. Maak maar eventjes keer de som voor een klas.
Want je spreekt over synchroniciteit tussen de hersengolven van de kinderen en de leerkracht. Wat bedoelt het daarmee? Is het dan dat ze allemaal aan hetzelfde of op in eenzelfde, ja, wat moet ik
Ritme
daaronder verstaan?
je ziet dus echt op de verschillende uitdraaien van, dan zie je gewoon dat bepaalde golven zeer mooi in sync zijn. Dus dat de amplitude, ja, ik ben geen neurowetenschapper en mijn kennis van fysica zit al wat verder, maar je ziet in feite echt dat er een grote overeenkomst wordt in die bewegingen, als ik me niet vergis, maar schiet mij niet dood, de alfagolven waren, dacht ik, die echt op eenzelfde tempo, op eenzelfde grote orde gaan bewegen. Nu, het toeval. Wat? Zeg maar.
Wel, dus, maar ik neem aan dat het doel dan niet is dat we binnenkort allemaal met zo'n hersenscan in de klas zitten
Nee.
en dat de leerkracht kijkt van hoe zit het hier met de hersengolven, maar dat je kan kijken wanneer treedt zo'n synchroon gebeuren op en welke onderwijspraktijken of effectieve werkvormen of effectieve middelen werden gebruikt om daar te geraken. Het is eigenlijk een soort van manier om dat evidence-informed werken, zal ik maar zeggen, nog verder te versterken en daar een soort van neurowetenschappelijk bewijs aan
Toe te
bij
voegen.
te koppelen of te verbreden of aan toe te voegen, inderdaad, ja.
Ja, maar, ik had die dat onderzoek niet toegestuurd, want dat staat op mijn Engelstalige blog, maar we kunnen de link er ook bij zetten. Dergelijk onderzoek gebeurt ook in gezinnen. En daar is een belangrijke nuance gekomen. Want men merkte wel dat sommige ouders meer in sync waren met hun kroost. Maar dat kon ook zijn vanwege slechte hechting.
Oei.
En dus het is niet per definitie dat
Ja.
in sync zijn per definitie iets goeds is. Ik
Ja.
zeg het, ik wil het echt zo benadrukken, we zitten in het begin van een nieuw onderzoeksdomein. Maar voor mij is het wel interessant, en dat is ook de reden, ik probeer zelf nog naar veel, in de mate van het mogelijke, naar conferenties te gaan. Ik wil ook bijleren. Ik heb het geluk van soms zelf gevraagd worden en dan probeer ik andere dingen mee te pikken. En ik wil wel zo dingen horen die de voorhoede zijn van eventueel onderzoek van binnen een paar jaar. Ik heb een paar jaar geleden het geluk gehad om zo Stanislas de Hane aan het woord te horen. En samen met Dylan Williams samen te zitten. En als je dan hoort, ja, die is daarmee bezig, die is daarmee bezig. Voor mij, ten eerste als nerd, de max. Maar je krijgt ook al een beetje een blik op een mogelijke toekomst. Met alle voorzichtigheid. Maar ja, ik weet wel nu dat ik wat over breinonderzoek moet zeggen en interactie, dat ik het moet aanpassen.
Want hoe revolutionair kan die neurowetenschappen zijn? Want op zich hebben we nu altijd good practices of evidence-informed onderwijs. Is altijd nu gebaseerd op je probeert iets en daarna ga je een soort van ofwel ga je testen of ga je een voortesten en natesten om te zien wat is er nu hebben die kinderen bijgeleerd. Je gaat altijd via een output, dus een soort van een test kijken heeft het nu gewerkt. Ja, met die neurowetenschappen, zeker als we, want dat is nu de grote vraag, als we echt kunnen zien wat gebeurt er nu in dat brein. En we kunnen dat dan ook benoemen wat dat is, want het brein is vaak nog een groot doolhof. Maar dan kunnen we echt gaan kijken in het hoofd van wordt hier geleerd of niet. Alleen dan heb ik het misschien over een stap over 10, 20, 30, 40 jaar of zo, hè, maar.
Ja, ik denk 30, 40 jaar dan 10, 20, maar ik ben op dat vlak ben ik misschien pessimistisch of optimistisch, laat ik even in het midden. Ik denk wat we nu krijgen heel vaak, is een soort vorm van wat we noemen triangulatie. Dat we een bevestiging krijgen via een andere wetenschapstak. Bijvoorbeeld, we hebben het al een paar keer gehad over de cognitive flow-theorie. En die is nu in leren heel belangrijk. Maar dat was een theorie. En dan is het wel interessant als er neurologisch onderzoek komt die bepaalde delen van die theorie in feite een stuk kan bevestigen of nuanceren. En ik denk dat je dat echt op die manier moet bekijken. Als we kijken naar neuroeducatie, dat is een mooie manier om dingen die me misschien uit onderwijskunde aan de ene kant, uit cognitieve psychologie aan de andere kant kennen, om dan daar in feite een extra nuanceringsslag of bekrachtigingsslag aan toe te voegen. En dat kan misschien voor sommige mensen dan overbodig lijken, maar het maakt onze kennis steviger.
Oké. Interessant en iets dat we blijven volgen natuurlijk. Hè. Over 30, 40 jaar, als we aan aflevering 800 van deze podcast zitten, dan kunnen we daar misschien een vervolg op brengen. We gaan verder met een zeer interessante keuze van jou, Pedro. Iets dat ik niet had verwacht, maar er is een medicijntekort en dat heeft invloed op ons onderwijs.
Ja, het is het soort nieuwsberichtje dat compleet verloren gegaan is. En dat ik ook zelf maar per ongeluk op gestoten heb. Maar dat voor mij wel dacht van, kijk, domino-effecten die een invloed kunnen hebben op onderwijs, is zo cruciaal soms om te beseffen. In Engeland heeft men tekorten aan bepaalde medicijnen voor ADHD. Maar daardoor geraken kinderen in de problemen in de klas. Dus omdat bepaalde medicijnen er niet zijn, dan komt het leerproces van die kinderen onder druk te staan. Hetzelfde gebeurt in Nederland. In Nederland is dat niet met ADHD, maar zijn het met puffertjes. Puffers die tekort zijn, waardoor dat voor sommige kinderen het dagelijks functioneren onder druk komt te staan. En ik heb jaren geleden, 2015, heb ik in de thesisprijs, de Vlaamse thesisprijs, ik heb toen denk ik een stuk of 100 scripties gelezen. Belachelijk veel, maar de samenvatting voor alle duidelijkheid. En dan gingen we in de diepte. Hè. En er was één, en dat was voor mij echt een favoriet, die dit probleem al aankondigde. Ik had nog nooit, jij en ik, wij denken, als we naar de apotheek gaan, ons medicijn zal er zijn. Wij staan daar niet bij stil. Maar toen al wees die studenten erop van, mensen, we zitten hier met een heel groot probleem. Het vliegt nu onder de radar, maar binnenkort gaat dat meer en meer een thema worden. Nu, we hebben het meegemaakt met de pandemie. Toen wisten we al hoe moeilijk dat was als je bepaalde medicijnen niet kan krijgen.
Ja.
Maar nu zitten we echt met die sommige basiselementen die echt voor problemen zorgen en die je dus ook letterlijk in de klas kan merken. En ik heb tijdens de coronacrisis heb ik dat ook al van dichtbij meegemaakt. Bijvoorbeeld, weet je wat een van de redenen was waarom scholen lang dicht bleven?
Besmettingsgevaar, zou ik dat zeggen, of besmettingsverspreiding?
Ja, maar niet op school. Maar op de bus. In feite, een van de redenen waarom dat scholen dicht bleven, was het probleem van het busvervoer. En dan zie je hoe dat in onze samenleving alles aan elkaar vasthangt. En dat je soms denkt van, we hebben hier een probleem in onderwijs. Maar het probleem zit helemaal niet in onderwijs, maar ergens anders. Terwijl dat misschien ook kan zijn dat onderwijs voor bepaalde problemen zorgt die we op andere plekken dan krijgen. Maar wat we het in het begin van deze podcast hadden we het over bijvoorbeeld het tekort van plaatsen voor bepaalde kinderen in het buitengewoon onderwijs. Maar ik heb het toen ook al bewust gelinkt aan een groter fundamenteel probleem. En hier zie je ook die interactie. En dat maakt het aan de ene kant boeiend, maar aan de andere kant soms ontzettend moeilijk. Want als onderwijs kun jij niet zeggen van, wij moeten hier die medicijnen hebben, want ja, dat is echt op landelijk niveau. Dus ja, laat ik zeggen, het is niet een waarschuwing, want waarvoor kan ik waarschuwen, want je kunt er toch niks aan doen, moest het zich voordoen. Maar het is wel een belangrijk inzicht. En voor mij was het een heel confronterend inzicht om nog een keer weer die verstrengeling van een hele samenleving met elkaar van dichtbij te zien.
Het komt daar nog bij vaak dat onderwijs gezien wordt als een soort van gelijkmaker in de samenleving, of dat je aan elk kind gelijke onderwijskansen wil geven, of dat dat de bedoeling is en dat we inderdaad zorgen dat elk kind ontplooit en groeit. Maar dan heb je daar maatschappelijke tendensen en crisissen en evoluties die daar dan op inwerken en die dan heel pijnlijk naar boven komen, vaak ook in een onderwijssetting. Een kind dat in kansarmoede leeft, wanneer zie je dat het meeste? Dat is aan een grote tafel met allemaal kindjes en de eentje heeft geen boterhammen bij. Of het medicijntekort dat hier nu geschetst wordt. Dat maakt het voor de job, voor onderwijsmensen of voor onderwijsprofessionals, net het hele moeilijke dat ze... Enerzijds kunnen ze er heel vaak niets aan doen, ze kunnen geen medicijnen gaan produceren. Anderzijds wordt er wel vanuit de samenleving naar hen gekeken om het toch op te lossen ergens. Ze verwachten wel dat een kind met ADHD dan toch maatregelen krijgt om een goed examen af te leggen, om een examen af te leggen waarin hij zijn volledige mogelijkheden kan tonen. Dat is volgens mij de dualiteit of zo waar onderwijs aan mee worstelt.
Ja, en nu dat je dat zegt, ik volg volledig dualiteit. Maar natuurlijk, de reden dat ik dit opnam was om die complexiteit te tonen. Niet om dan een excuus te geven van, weet je wat, we kunnen er niet aan doen, we gaan er niks aan doen. Maar gelukkig, dit is voor onderwijsmensen bedoeld, deze podcast. En onderwijsmensen, die geven het quasi nooit op. Een paar uitzonderingen niet in aangesproken.
Nee, ik denk dat het eerder echt gewoon toont hoe complex het onderwijs is en hoe hard dat het soms... hoe ver onderwijsprofessionals gaan om dat toch allemaal te doen, net in dat kader van waarin dat heel veel oorzaken van problemen niet bij hen liggen en waarin dat ze toch proberen om daar echt mee om te gaan.
Ja, klopt. En op die manier vond ik het een heel interessant onderwerp die waarschijnlijk anders iedereen over zou gelezen hebben.
Voilà. Het laatste, dat gaat over een blogpost die je hebt geschreven over de-implementeren. De-implementatie, ik gok het omgekeerde van implementeren. Waarvoor staat die term in onderwijs dan natuurlijk?
Wel, de-implementatie, ik heb die al een paar plaatsen laten vallen. En nog voorleer dat ik de term ooit gehoord had, was er ooit een directrice in Nederland die iets deed dat ik ongelooflijk straf vond. En die in feite de-implementeren deed voor een leer dat ik er ooit van gehoord had. Of dat er misschien zelfs een woord voor bestond, laat staan in het onderwijs. Die schafte namelijk het oudercontact af. Klinkt een beetje vreemd. Waarom schafte die het oudercontact af? Omdat zij wou iets nieuws invoeren, dat elke paar weken elke leerkracht met de ouders zou bellen. Dus, ja, mooi gespreid. Maar dus dat elke ouder op gezette tijd een telefoontje kreeg van de leerkracht. Maar in plaats van dat er bovenop te doen, was de redenering, als je iets nieuws invoert, moet je ook nadenken, wat gaan we gaan weglaten? Wat gaan we laten vallen? Nu, Hattie en William en een derde auteur, die hebben een boek geschreven.
Hamilton.
Juist. ik vergeet altijd de goede man, omdat ik hem niet ken. En de andere twee ken
Aaron
ik al.
Hamilton.
Ja, dank u. Ik heb ook een video in mijn blog gedaan gezet. Hij ziet er heel sympathiek uit, voor alle duidelijkheid. Maar, maar waarover gaat het? Het gaat over van, kijk, wij moeten ruimte maken, daar komt Hattie, voor impact. En wat we heel vaak doen in onderwijs, is nieuwe dingen erbovenop doen. Terwijl dat de vraag stellen van, wat kunnen we schrappen? Waar kunnen we tijd vrijmaken? Even belangrijk is. Maar een van de zaken waar ze wel voor waarschuwen is, kijk, iets nieuws installeren, dat kost vaak bloed, zweet en traan, en vallen en opstaan, en dan weer doorgaan. Hè. Maar zij geven ook mee van, ja, maar wacht even, time-out, de-implementeren, met dingen stoppen, dat is vaak ook geen eenvoudig proces. Omdat je moet gewoontes veranderen. Sommige mensen zijn aan bepaalde zaken gehecht, ook al is het misschien weinig effectief. En dus nadenken over hoe dat je dingen kan afbouwen in het onderwijs om tijd vrij te maken. Ik vind dat wel een heel interessante denkoefening. En Chris van den Branden had ook er een blog over geschreven, waar hij naar onze mytheboeken verwees om een stukje inspiratie te krijgen van wat kun je schrappen. Mooi. Maar ik denk dat het ook heel vaak weer contextgebonden is. En ik denk ook, kijk, evidence-informed, waar we nu allemaal de mond vol van hebben, of moeten hebben. Hè. Ik kom uit de gezondheidszorg. De-implementatie komt daar ook wel uit, dat idee. En ik denk dat het een mooi vervolg is op dat evidence-informed werken. Het kan er een onderdeel van zijn. En dan echt nadenken van, Kijk, als we met minder mensen zijn, dat is een rode draad aan het worden doorheen deze podcastaflevering, dan gaan we keuzes moeten maken. Zijn er bepaalde dingen dat we misschien niet gaan kunnen doen, maar dan gaan we die prioriteit moeten leggen. En dan gaan er misschien ook dingen zijn waarvan we zeggen van, weet je wat, dat is misschien minder erg als we dat laten vallen. Of het is gewoon misschien zelfs niet zo positief dat we dit deden, maar we hadden niet door. En dan kom je die dingen die van vandaag vaak ook datageletterdheid, je moet weten wat minder effectief is, de nodige kennis van evidentie, maar ook dat samen op weg gaan om dingen af te bouwen, dat is de implementatie.
Het is interessant, want je zou kunnen zeggen, ja, iets dat je afbouwt of iets dat je niet meer wil, of je zegt, ja, kijk, goed, dit daar hebben we geen tijd meer voor en het levert niet op, we schrappen dat gewoon. Dat het echt gezien wordt als de-implementeren, daar wordt dan zo wat, je hebt de term schrappen of je hebt de-implementeren, dat klinkt wat gewichtiger, maar het is blijkbaar wel nodig, omdat het soms moeilijker is dan gedacht, iets niet meer doen.
Ja, en wat is ook het bijvoorbeeld wat ze ook voor waarschuwen, als je iets schrapt bijvoorbeeld, kan het zijn dat je effectief op dat moment zelfs net iets meer werk hebt, omdat dan je het zo gewoon bent dat je er bewust moet van over nadenken van, dit mag ik nu niet meer doen of dit ga ik nu niet meer doen. En ze beschrijven een verschillende mogelijke reacties. Het hoeft ook niet te schrappend zijn. Het kan het veranderen zijn of verkleinen van hoeveelheid dus of van aanpak. Allemaal mogelijkheden. Maar het is een bewust proces. En een bewust proces kost tijd en energie. Ironisch genoeg kan het dan zijn dat je dus eerst een beetje meer werk hebt vooraleer dat je de ruimte krijgt. Ze waarschuwen ook voor iets dat typisch is voor mensen. Namelijk, ons brein is bijna ontworpen om er steeds nieuwe dingen bij te nemen. Ik bedoel, je kent zo van die mensen die met een podcast beginnen, en dan een tweede podcast, en dan een derde podcast. Puur fictief voorbeeld, natuurlijk.
Ja, voilà. De quote uit het boek, van onder meer van Hamilton, William en Hattie, Making Room for Impact, ik weet niet of we de titel al gezegd hebben, is, it's time to get our lives back without harming student learning. Het is een soort van quote waarmee je het boek kan verkopen, een beetje scherp gesteld. Ja, maar it's time to get our lives back, dat claimt, dat zegt toch wel een beetje van, we zijn ons nu, dus dat claimt dat we nu ons leven niet meer hebben, dat we misschien wat te veel doen, of dat we dat allemaal toch wat te is of zo, en dat we terug naar de essentie moeten.
Ja, dat klinkt heel populair, maar mag ik daar een keer een heel concreet voorbeeld van geven? En ik vind, wat ik nu heb, vind ik heel riskant. Maar bear with me. En mensen, luistert uit. Ik had het net over datageletterdheid. En op dit moment verzamelen we in onderwijs gigantisch veel data. Echt veel. Maar het is heel vaak de grote fuik van alles noteren. En veel leerkrachten, bij mijn oud-collega's van TeachTap, hebben heel vaak gepeild naar wat is het eerst dat moet geschrapt worden. En het leerlingvolksysteem staat dan bovenaan. Dus van, dat moeten we schrappen. Nu, opgelet, als pedagoog weet ik wat de meerwaarde kan zijn van een leerlingvolksysteem. Dus ik ga niet zeggen, schrap dat zomaar. Maar veel leerkrachten ervaren dit als data-inputten, zonder dat ze in feite zelfs zien wat daar de meerwaarde van is. Maar wat is feite data geletterd? Dat is vertrekken van wat willen we weten? Welke vraag hebben we? Welke vraag willen we beantwoorden? En dan als je vertrekt vanuit een bewuste vraag, dat willen we nu onderzoeken, dat willen we weten, dan kan het zijn dat heel veel data dat nu ingeput wordt, of bijgehouden wordt, niet moet bijgehouden worden. Beeld je een keer in dat je daardoor, doordat je gerichter gaat kiezen, we gaan daarover en daarop gaan werken. Dat is nu onze prioriteit. Dus daarvoor hebben we die data nodig. Daardoor moeten al die andere data niet door leerkrachten allemaal genoteerd worden. Ja, sorry, maar dan heb je direct een stukje inperking van de tijd.
Het interessante aan die de-implementatie is natuurlijk het de-implementeren zelf, maar eigenlijk is de oefening daarvoor om te gaan kijken van, wat doen we hier eigenlijk, of welke data zijn we nu eigenlijk aan het verzamelen, aan het inputten, die we eigenlijk niet gebruiken. En welke dingen doen we die wel super relevant en interessant zijn, kunnen we die misschien gaan versterken met de tijd die we dan vrijmaken door andere dingen die we dan ook doen, maar eigenlijk blijkbaar checkt niemand dat of gebruikt niemand dat of brengt het niets op, die we dan kunnen de-implementeren. Die oefening daarvoor lijkt me heel interessant om als school of als team te maken van, goed, wat doen wij allemaal? wat gebruiken, wat is relevant en wat eigenlijk niet. En daar moet je misschien ook wel in durven snijden. Van. Soms houden we ook dingen bij, maar dat misschien moet of doen we dingen omdat het goed lijkt. En zoals bijvoorbeeld, ja, een oudercontact grappen, dat lijkt inderdaad, dat is niet evident. Dat heeft een impact. Dat lijkt misschien ook iedereen. En inderdaad, als je dat gewoon zegt, dan heb ik ook iets van, oh jongens, een oudercontact. Maar als je daar dan een telefoongesprek tegenover stelt dat je bij een spreek met elke ouder doet, meerdere keren, ja, dan is natuurlijk wel de oefening of de keuze of de afweging waard.
Ja, nu, en waar ik een beetje bang voor ben, is dat dan zou een excuus zijn om bijna hyper-efficiënt onderwijs te gaan organiseren en dat het allemaal puur op één ding moet gefocust worden. Nee, bedoel, dat voor mij is ook dat klasgesprek of eventjes die klasdiscussie, die dan misschien geen directe instructie is, maar waarbij dat er ook aan vorming gedaan wordt, hè? Building, even belangrijk, maar dan heb je daar ook tijd voor, snap je? Het is dus niet dat het allemaal dan bijna geautomatiseerde robotles moet worden. Daar gaat echt de implementatie niet over.
Oké, we zijn erdoor. Dit was het onderwijsnieuws. We zijn nog één nieuwtje vergeten, las ik op jouw blog, namelijk dat jij in april, op 20 april, 15 jaar aan het bloggen bent.
Ja, ik weet het. Het is sterker dan mijzelf. Altijd ongeveer rond deze tijd begin ik ook te denken van, oh, moet ik dat nu blijven doen? Nee, ten eerste, het is niet moeten, maar mogen. Maar ja, je weet dat ik een hels ritme aanhoud van één per dag.
Ja.
En ik neem nu vaak in juli vakantie, waarbij ik in de maand juli niks blog. En ik weet gewoon dat ik halverwege juli al blogposts begin te schrijven voor in augustus. Omdat ik het na een tijdje. Het is mijn eigen professionalisering. Ik bedoel, en het is mijn eigen professionalisering dat ik deel met de mensen. Dus ik stop voorlopig nog niet.
Je zat op 11.960 op 20 april. Dat was je zoveelste blogbericht. Ga je een groot feest geven of fuif of event bij 15.000? Of bij 20? Is dat misschien een groter? Ik weet het niet.
Ik weet het ook niet. Ik ga er nog een keer over nadenken.
Of een boek of zo. Kende, al die blogs
dat
afgedrukt.
Ik heb gemerkt dat die een mijlpaal voorbij gaan is van, oh shit, ik heb er nu al meer dan 20.000.
Ja, waarschijnlijk. Oké, Pedro, heel veel dank. En ik zie jou terug op het einde van mei.
Tot binnenkort. Bye.
Ciao.